We willen met elkaar lezen uit Marcus 16 opnieuw. Vorige week hebben we geluisterd naar de versen 1 tot en met 8. Deze zondag willen we met elkaar luisteren naar de versen 9 tot en met 14. We lezen Marcus 16, wel vanaf vers 1 opnieuw, nu tot en met vers 14. We zullen ook zien dat deze gedeelten met elkaar verband houden. En dan in het bijzonder ook vers 9 tot en met 14. Er staat boven drie verschijningen. Het lijkt alsof de Heer Jezus drie keer apart verschijnt aan verschillende mensen. Aan Maria, later aan twee mannen in het veld. Voor de derde keer aan de discipelen van de Heer Jezus zelf. Maar we zullen ook zien in de preek dat deze verschijningen met elkaar verband houden. Dat het vooral bedoeld is om de discipelen van de Heer Jezus te laten geloven dat Hij is opgestaan en dat Hij leeft. We lezen met elkaar Marcus 16, vers 1 tot en met 14. En dan zijn de tekstwoorden dus vanmorgen vers 9 tot en met 14. En toen de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria, de moeder van Jacobus en Salome specerijen gekocht om hem te gaan zalven. En heel vroeg, op de eerste dag van de week, kwamen ze bij het graf toen de zon opging. En ze zeiden tegen elkaar, wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf wegrollen? En toen zij opkeken, zagen zij dat de steen weggerold was, want hij was heel groot. En toen zij het graf ingegaan waren, zagen zij aan de rechterzijde een jonge man zitten, gekleed in een wit lang gewaad. En zij waren ontdaan. Maar hij zei tegen hen, wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt. Hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Maar ga heen, zeg tegen zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zult u hem zien, zoals hij u gezegd heeft. En ze gingen haastig naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan. Want beving en ontsteltenis had hen aangegrepen en zij zeiden tegen niemand iets, want zij waren bevreesd. En toen Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg, op de eerste dag van de week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie hij 7 demonen uitgedreven had. Die ging heen en berichten het die bij hen geweest waren, die treurden en huilden. En toen die hoorden dat hij leefde en door haar gezien was, geloofden zij het niet. En daarna is hij in een andere gedaante geopenbaard aan 2 van hen, terwijl zij wandelden en naar het veld gingen. Ook zij gingen het aan de anderen berichten, maar ze geloofden ook hen niet. Later is hij geopenbaard aan de 11, terwijl zij aanlagen. En hij verweet hun een ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofd hadden die hem gezien hadden nadat hij opgewekt was. Tot zover de schriftlezing. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het ook bewaren in hun hart. Amen. Thema boven de preek is deze morgen. De Heere Jezus brengt door een drietal verschijningen zijn discipelen terug tot de kern van het geloof. De Heere Jezus brengt door een drietal verschijningen zijn discipelen terug tot de kern van het geloof. En dan letten we ook ieder afzonderlijk op die drie verschijningen. Dat zijn ook gelijk de punten van de preek. In de eerste plaats de verschijning aan Maria, die van 7 demonen is bevrijd. In de tweede plaats de verschijning aan de 2 leerlingen van Jezus die wandelen in het veld. En in de derde plaats de verschijning aan de discipelen die volharden in hun ontkenning van de opstanding van Jezus Christus. Gemeente, jongens en meisjes, jullie kennen vast wel het gezegde, zoals we dat in de wandelgangen kunnen zeggen. Het gaat het ene oor in en het andere uit. Daarmee willen we zeggen dat je wel iets hoort, gewoon met je oren, maar je doet er vervolgens niks mee. Nou, denk maar aan thuis bijvoorbeeld, als je aan het spelen bent. En dan komt mama naar je toe en dan zeg je, ruim je speelgoed op, want we gaan zo meteen eten. Ja, je hoort wel wat mama zegt, ergens ver weg, maar je doet er niets mee, je gaat niet opruimen. Dan gaat de boodschap van mama het ene oor in en het andere weer uit. Soms heb je een herinnering nodig. Misschien zegt mama het nog wel een keer. En dan schiet het je weer te binnen. Oh ja, mama heeft het gezegd. Opruimen. En dat doe je natuurlijk ook. Het is wel erg als mama het je nog een keer herinnert. En iemand anders zegt het nog een keer. En je doet er nog steeds niets mee. En dan gaat het je ene oor in en het andere uit. Dan is het je soms al 2 of 3 keer al gezegd. Maar dan moeten we toch zeggen, dan doe je er expres niets mee. Je zou kunnen zeggen dat er iets vergelijkbaars aan de hand is met de discipelen van de Heer Jezus. Dan denk ik ook even terug aan de preek van vorige week. En dan zien we ook gelijk de verbinding tussen de eerste 8 versen en de versen 9 tot en met 14 uit Marcus. Vorige week heb ik gezegd dat de Heer Jezus tegen zijn leerlingen, tegen zijn discipelen, tot 3 keer toe had gezegd: ik zal lijden, ik zal sterven en op de 3e dag zal ik weer opstaan. Maar het was bij de discipelen het ene oor ingegaan en het andere weer uit. En zo ook bij de vrouwen, dat hebben we vorige week gezien met elkaar. De vrouwen die konden maar niet geloven dat de Heer Jezus daadwerkelijk was opgestaan. Ze zagen wel het lege graf, de weggerolde steen. Ze hoorden de boodschap van de engel wel. En tegelijk werden ze heel erg bang. En vluchtten ze weg. Nou, vandaag luisteren we naar de versen 9 tot en met 14. Daar gaat het vooral over de discipelen. Wat hebben zij ervan geloofd? Hebben zij beter opgelet dan de vrouwen? Is bij hen het woord van de Heer Jezus niet het ene oor in en het andere weer uitgegaan? Als onze tekstversen op ons laten inwerken, dan moeten we toch zeggen dat dat niet het geval is. Als een refrein klinkt het in deze versen: zij geloofden het niet. De Heer Jezus heeft het gezegd. Dat hebben ze niet begrepen, ze hebben het niet gehoord. Maria die komt later bij de discipelen. Dan geloven ze het weer niet. En dan ook nog die 2 mannen. En dan geloven ze het weer niet. Het gaat het ene oor in en het andere uit. Ja. Maar ergens doen ze het ook wel expres. Ze blijven vasthouden aan hun eigen ongeloof, aan hun eigen inzicht, aan hun eigen begrip van de situatie. Weet je wat nou het mooie is van de versen 9 tot en met 14? Dat de Heer Jezus niet tegen zijn leerlingen zegt: nou, bekijk het dan maar. Zoals de juf op school misschien, als ze al 100 keer een rekensom heeft uitgelegd. Dan zegt ze: nou moet je het maar een keer zelf doen. Een keer zelf proberen. Nee, de Heer Jezus die blijft zijn leerlingen opzoeken. En hij laat door alles heen zien dat hij daadwerkelijk is opgestaan. Dat hij daadwerkelijk leeft. Vers 9 die begint ermee. Als het ware een extra onderstreping. En als Jezus was opgestaan, 's morgens vroeg, op de eerste dag van de week. Marcus die schrijft het voor ons nog maar een keer extra op. Jezus is echt opgestaan. De tekenen zijn er. Het woord van de engel is er. De evangelist zegt het. Jezus is opgestaan. Als je vorige week goed hebt opgelet, dan weet je dat de Heer Jezus nog voor niemand is gezien. De vrouwen hebben Jezus niet gezien. De leerlingen hebben Jezus niet gezien. Niemand heeft Jezus nog gezien, zelf met eigen oog. Dat zou toch een reden kunnen zijn om te zeggen: zou hij dan daadwerkelijk wel zijn opgestaan? Ja toch, Jezus is opgestaan. En dat is het wonder van de versen 9 tot en met 14. Hij laat zichzelf zien. Hij openbaart zichzelf. Hij maakt zichzelf bekend. Zodat de vrouwen, zodat de leerlingen er echt van overtuigd raken dat hij daadwerkelijk is opgestaan. Zou het dan toch tot de discipelen nog doordringen? Dan kun je toch niet meer ontkennen als je Jezus zelf met eigen oog ziet. We gaan er vanmorgen naar luisteren. Hoe zal dat gaan? Voordat we daar verder naar luisteren, nog één ding. Dat zegt wel iets over de Heer Jezus. Heel mooi, heel bijzonder. Kijk nog maar even mee in vers 9. En toen Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg op de eerste dag van de week. Wat vooral opvalt is die kleine toevoeging, zeg maar, 's morgens vroeg. Dat is nog voordat de zon opkomt. Dan kijk toch ook weer even terug naar die eerste paar versen, vers 2. Wat hebben we daar gelezen? En heel vroeg op de eerste dag van de week, als de vrouwen dan bij het graf komen, toen de zon opging. Nou, dus eigenlijk vers 9... Vers 9a is eigenlijk nog eerder dan vers 2. Vers 2 zegt als de zon opgaat. En vers 9 laat zien, door de Griekse taal die gebruikt wordt, dat het nog voor zonsopkomst is. Voor zonsopkomst is Jezus opgestaan. Iemand schreef eens, ik las het van de week, Jezus waakt als een herder over zijn volgelingen. Hij zorgt dat hij klaar staat voor de treurende vrouwen. Hij zorgt dat hij er op de derde dag, als het nog donker is, al is opgestaan, zodat hij ontmoet kan worden. Er is niemand die voor niets bij het graf komt. Er is niemand die, om het zomaar te zeggen, op de eerste dag van de week, als de zon opkomt, bij het graf staat en nog zie dat Jezus in het graf ligt, nog gestorven is. Jezus houdt zijn woord. Hij leeft. Op de derde dag van de week. Nog voordat wie dan ook bij het graf is gekomen. De vrouwen zijn weggerend. Behalve één vrouw. Maria. Maria is de eerste aan wie de Heer Jezus zich bekend maakt. Wie is Maria? Een vrouw uit Jezus' vriendenkring zou je kunnen zeggen. En ze is er op een bijzondere manier bijgekomen. We lezen van Maria dat ze bezeten is door 7 duivelen, 7 demonen, zegt de herziene. Ze was als het ware in de greep, in het bezit van duistere machten, gebonden aan de duivel. Totdat Jezus haar tegenkwam en zijn machtswoord uitsprak en zij van die duivelen bevrijd is. Vanaf dat moment is zij een volgeling van de Heer Jezus geworden en dient zij hem met haar goederen. Lucas 8. Ze was een van die mensen die zorgde voor de Heer Jezus tijdens zijn rondwandeling op aarde. Dat is Maria. Nu kunnen we ons afvragen, waarom verschijnt de Heer Jezus nu eerst aan Maria? Waarom niet aan Petrus of Johannes, een van de belangrijkste discipelen, om het zo maar te zeggen? Of aan Maria, zijn eigen moeder? Die had ook bij het graf gestaan. Die ontmoeting met Maria is op zijn minst opvallend, toch? Ja, en toch als we erover nadenken, dan begrijpen we het ook wel weer. Van alle volgelingen van Maria, van de Heer Jezus, is Maria degene die het dichtste bij de Heer Jezus is gebleven. Tot op het laatst is ze bij de Heer Jezus geweest, tot hij in het graf werd gelegd. Zij was de eerste die bij het graf is. Zij is ook de enige die bij het graf blijft. En dan moet je die beweging eens zien. Jezus staat op. Hij komt uit het graf en de eerste die hij ontmoet is Maria. Maria is het dichtste bij de Heer Jezus. Jezus is de eerste die Maria ontmoet. Niet de vrouwen die van angst zijn weggerend. Niet de discipelen die treurend in hun huis in Jeruzalem zijn. Nee, Maria. Niet dat Maria het wist. Maria denkt in de eerste instantie dat het de tuinman is. Maar dan spreekt Jezus en dan noemt hij haar naam. Maria. In die ene naam klinkt liefde door. Liefde van Jezus voor Maria. Een liefde die eerder haar hart heeft geraakt. Een liefde die haar heeft bevrijd. En als zij die stem hoort, dan kan ze niet anders dan belijden. Rabboni, meester. Maria is er nu van overtuigd. Zij ziet hem met eigen oog. Jezus leeft. Ze heeft hem zelf gezien. Jezus spreekt, Maria. Jezus laat zich zien. Zou je Jezus wel eens willen zien? Zoals een vraag die je kan stellen. Ging dat vroeger toch makkelijk? Mensen konden Jezus zien. Zouden wij ook niet veel makkelijker gaan geloven als we Jezus zouden zien? Weet je, Jezus laat zich zien. En wij kunnen zijn stem horen. Weet je hoe? Als je de Bijbel leest. De Bijbel is de stem van God. Als je naar zijn stem luistert, dan mag je hem in geloof zien. Zit je met die vraag? Ik wil Jezus wel zien. Dan zeg ik vanmorgen dat kan. Als je de Bijbel leest. Dat hebben we samen gedaan. Die geschiedenis van de opstanding van Jezus Christus. We zien en horen wat daar gebeurt. Dan mogen wij Jezus zien. Voor Maria is alles anders geworden nu ze Jezus met eigen ogen heeft gezien. Ze gelooft dat hij is opgestaan. Nu kan ze ook gehoor geven aan de opdracht van de engel. De engel had gezegd dat ze het discipelen moesten berichten. En in de eerste instantie hadden de vrouwen dat niet gedaan. Maar nu gaat Maria terug. En zij boodschapt, zij bericht wat er is gebeurd. Dat is geen mededeling tussen neus en lippen door. Een zijdelingse opmerking. Nee, berichten is verkondigen. Proclameren. Maria verkondigt de ontmoeting met haar levende Here. Dat zegt trouwens niets over vrouwen in het ambt. Ik zeg het er maar gelijk bij. Maria is geen dominee geworden. Nee, dit berichten, dit boodschappen, dit verkondigen, dat zegt iets over de kracht van haar boodschap. Maria komt niet bij de discipelen straks thuis en stuift binnen en zegt, joh, moet je eens horen wat ik heb meegemaakt. Ze vertelt het in eigen woorden door. Nee, haar boodschap is veel raker. Jezus leeft. Dat is verkondiging. Dat is de prediking. Op de preekstoel moeten we geen mooie verhaaltjes vertellen van hoe we de dingen beleven. Of wat u zou moeten beleven of ervaren. Nee, prediking is veel krachtiger. Het zegt u, het zegt mij wat Jezus heeft gedaan. Wie Jezus is, hij is opgestaan, hij leeft. Ja, wat is het doel dan, zeg je? Het doel van deze boodschap? Nou, dat is toch duidelijk, of niet? Het doel van die boodschap, Jezus leeft, is dat die boodschap door de kracht van de Heilige Geest weerklank vindt in je hart. Dat je het zelf ook gaat geloven. Ja, Jezus leeft. En niet alleen dat, maar dat ik daardoor mag weten dat ik zelf ook leef. dat ik leef in en door hem die mij van de dood heeft bevrijd en van de duivel heeft verlost en mij het eeuwige leven uit zijn hand schenkt. Er zit overtuigingskracht in zijn woord, in zijn verschijning. De ontmoeting tussen Maria en Jezus is een overtuigend bewijs van zijn opstanding, is krachtige verkondiging. Dat is ook met het oog op de discipelen zo belangrijk. Want daar gaat het uiteindelijk om, hè? Om de discipelen ervan te overtuigen dat Jezus leeft. De discipelen weten wat Maria heeft meegemaakt. Hoe zij door de Heer Jezus is bevrijd van die demonen. Als de Heer Jezus dat met één woord kan, zou zijn opstanding dan ook mogelijk zijn? Wat is het resultaat van de boodschap van Maria? Lees maar mee, vers 11. En toen die hoorde dat hij leefde en door haar gezien was, geloofde zij het niet. Maria mag zeggen wat ze wil, maar de discipelen geloven het niet. Het ontbreekt de discipelen aan vertrouwen in het woord van Maria. Ik zei al, die boodschap van Jezus, het ging hun ene oor in en het andere weer uit. Nu is er een vrouw waarin we iets zien van de overtuigende kracht van Jezus' werk. Dan zouden we zeggen dat is een goede herinnering aan de macht van Jezus. Zou hij dan niet daadwerkelijk opgestaan zijn als Maria het zegt? Nee, het kan niet waar zijn. Hoe komt dat toch? Dit hoofdstuk vraag ik me dat keer op keer weer af. Hoe komt dat toch dat die boodschap van de opstanding zo weinig geloofd wordt? Zelfs door de vrouwen en de leerlingen van de Heer Jezus. Er is zoveel nodig om ons ervan te overtuigen. Ligt het aan dat treuren en wenen waar Marcus over schrijft? Ik kan me daar iets bij voorstellen. Die leerlingen, die vrienden van de Heer Jezus, die zitten in het eerste verdriet na het overlijden van een goede vriend. Dat eerste verdriet, dat is vaak heel heftig. Kan je hinderen om nuchter en helder na te denken? Dat is op zich niet vreemd. Dat is onderdeel van het rouwproces. Je moet leren omgaan met de nieuwe werkelijkheid. Alles is anders geworden. Dat heeft tijd nodig. Dat heeft aandacht nodig. Omdat alles nieuw is, lukt het soms niet om de dingen op waarde te beoordelen. Daar kunnen we aan denken. We kunnen ook aan iets anders denken. Want heeft het te maken met het getuigenis van Maria als vrouw. In die tijd had het getuigenis van een vrouw weinig waarde. Zo ging dat in die tijd. Een vrouw kon je niet al te serieus nemen. En we denken daar nu wel anders over, maar zo ging dat toen. Misschien moeten de discipelen dat ook wel gedacht hebben. Ja, Maria zegt het, Wie zegt dat ze niet door emotie is overmand en dat ze maar wat staat te kletsen? Nou, welke reden ook gegeven kan worden, de conclusie voor de discipelen is al duidelijk. Jezus kan niet leven. Ze leggen die boodschap naar zich neer. Ook al zegt Maria het, ook al heeft ze hem gezien, kan niet waar zijn. We zullen zo meteen in punt 3 letten op wat de Heer Jezus daarvan zegt. We gaan nu eerst naar punt 2, de verschijning van de leerlingen van Jezus die dwalen in het veld. Nadat de Heer Jezus aan Maria is verschenen, verschijnt de Heer Jezus aan twee discipelen die in het veld rondwandelen. Sommigen zeggen dat het om de emmersgangers gaat, anderen zeggen dat het niet zo is. Zijn voor beide opvattingen wel goede argumenten te geven. In ieder geval, wat we weten is dat er twee mensen uit de leerlingenkring van de Heer Jezus zijn. Het staat in de tekst, vers 12. En daarna is hij in een andere gedaante geopenbaard aan twee van hen. Twee van de leerlingen van Jezus. Ook voor deze twee mensen geldt dat ze nog niet geloven dat Jezus is opgestaan. Ook voor hen geldt het ene oor in, het andere weer uit. Die werkelijkheid van Pasen is nog niet tot hen doorgedrongen. Ze hebben Jeruzalem verlaten. Ze zijn buiten de stad gegaan om in het veld te wandelen. Weg van die onheilsplaats. De stad waar Jezus is gekruisigd en gestorven. Weg van het huis vol verdriet. Dat kun je je ook voorstellen. Als iedereen daar aan het klagen, aan het huilen en aan het wenen is. En het komt heel dichtbij. Soms wil je even weg van die plaats van verdriet. Even met jezelf, even alleen. Goed te begrijpen. Weg van het getreur en de tranen. Even alleen zijn. Toch is dat alleen zijn geen oplossing, gemeente. Breek je niet verder in het verdriet. Ook al kunnen we het soms zo goed begrijpen. Als je even weggaat uit die gemeenschap van gezin of familie of vrienden of gemeente. Als je rouwt en treurt, dan is het alleen zijn het antwoord niet. Je hebt elkaar nodig. Je hebt de ander nodig. Om samen te rouwen. Om samen verdriet te hebben. Ook om elkaar erop te wijzen waar het daadwerkelijk om gaat. Laten we eerlijk zijn. Ze onttrekken zich aan de gemeenschap van de leerlingen. Stel voor dat zij wel overtuigd waren van de boodschap van Maria. Ze hadden de anderen kunnen overtuigen. Dat had gekund. Dat ze daarmee een vrede en een vreugde kunnen brengen in de discipelenkring. Zij onttrekken zich aan de gemeenschap van de leerlingen van Jezus. Dan ontneem je jezelf ook een kans om Jezus te ontmoeten. Kijk maar naar Thomas. Die zal er ook niet bij zijn als Jezus zich straks zal laten zien. Thomas loopt nog een week lang met zijn verdriet. Om het verlies van Jezus, hij kan er maar niet bij. Terwijl het zo anders geweest had kunnen zijn als hij in de gemeenschap van de leerlingen van Jezus was. Een les ook voor ons. Niet alleen in het verdriet, maar dan denk ik ook in het algemeen. Wat kun je jezelf een bemoediging ontnemen, een troost ontnemen, als je jezelf buiten de gemeente van Christus plaatst. Heel concreet, door de zondagse dienst over te slaan. Of door de week geen betrokkenheid te hebben op de gemeente. Wat mis je dan veel als het woord opengaat en het wil tot je hart spreken? Wat mis je dan veel als je de getuigenissen niet hoort? Want dat levert je het een armoede op. Je mist de vreugde van het hem ontmoeten. En met hem leven. En toch opnieuw proeven we hier wel iets weer van de genade van de Heer Jezus. Hè? Ook nu opnieuw laat hij zijn leerlingen weer niet in de steek. Maar hij zoekt ze op. Zelfs al hebben ze zich onttrokken uit die gemeenschap van leerlingen van Jezus. En ze apart in het veld wandelen. Hij gaat naar hen toe. Hij openbaart zichzelf in een andere gedaante. Ze weten in de eerste instantie niet wie Jezus is. Nou, denk nog maar even terug aan die geschiedenis van de Emmausgangers. Als we dat beeld even voor ons mogen halen. Zij zien niet in dat het Jezus is. Ze zien hem niet met eigen oog. Hij ziet er voor het oog anders uit dan andere mensen. Dan de herinnering die ze aan Jezus hebben. Ze weten pas dat het Jezus is als hun ogen worden geopend. Als Jezus dan aan die tafel dat brood breekt, dan herkennen ze hem. Het is Jezus. Dan zien ze hem hoe hij is. Zo openbaart Jezus zich aan die twee mannen in het veld. En opnieuw reden om weer terug te keren, om niet te blijven bij hun verdriet en hun alleen zijn in het veld, maar om de leerlingen van de Heer Jezus op te zoeken. En ook daar berichten, verkondigen zij weer die boodschap. We hebben Jezus gezien, Jezus leeft, hij is opgestaan. Hij heeft gedaan wat hij gesproken heeft. Proef je het? Wie Jezus ontmoet, verkondigt hem. Je zou kunnen zeggen, dat is de nieuwe werkelijkheid van Pasen voor elke christen. Door het geloof heb je Jezus ontmoet. Mocht je hem zien, mocht je hem horen in het woord. En je weet dat Jezus leeft. Ik hoef niet meer te treuren, ik hoef niet meer te wenen, ik hoef niet meer alleen te zijn. Ik mag weten bevrijd te zijn en met hem te leven. Dat is zo radicaal, die ontmoeting, dat kan niet verborgen blijven. Dat kan niet onopgemerkt blijven, dat ga je zien. Het verandert ons hele leven. Paulus die spreekt dat christenen een nieuwe schepping zijn geworden. Je bent door en door veranderd en dat wordt zichtbaar in woorden, in daden. Een leven van verkondiging. Ik heb Jezus gezien. Gewoon in dagelijks leven. De roeping van elke christen. Om Jezus te verkondigen in je gezin. Als je een gezin hebt. Een omgeving waarin je verkeert. Ik wil vanmorgen ook zeggen, klein zijpaadje, maar toch, dat kan ook op een heel bijzondere manier. Als je wordt geroepen om Christus te verkondigen, niet zoals elke christen, maar als een geroepen apostel van Jezus Christus. Deze preek mag je vanmorgen ook zo wel beluisteren. Misschien wil de Heere u of jou wel roepen tot zijn dienst. Een preek kan het middel zijn om dat verlangen in je op te wekken. Om dominee te worden. Of zendeling of evangelist. Om zo de naam van de Heere te verkondigen aan mensen die nog niet van hem gehoord hebben. Ik heb Jezus gezien. Hoe reageren de discipelen op de verkondiging van hun vrienden? Nu hebben ze mannelijke getuigen. In die tijd betrouwbare getuigen. 2 stuks maar liefst. Het roept geen gelovige herinnering op aan het woord van Jezus. Opnieuw luidt het refrein. Zij geloofden ook hen niet. Gemeente, we gaan naar het derde punt van de preek. Tot slot openbaart de Heer Jezus zichzelf aan de 11 discipelen. De 11 worden ze door Marcus genoemd. Het is voor het eerst dat hij de groep leerlingen van Jezus zo aanduidt. Eerder noemde Marcus hen voortdurend de 12. En nu de 11. We proeven het gemis van Judas. Ook hij hoorde erbij, was geroepen door Jezus, maar koos ervoor om buiten de gemeenschap van Christus te zijn. Jezus verschijnt aan de 11 discipelen. Ze bevinden zich in een huis in Jeruzalem, in een zaal of in een grote ruimte. En dan openbaart Jezus zich. Ineens is hij in hun midden en staat hij daar met zegenende handen. Vrede zij u lieden. Nu zien ze hem met eigen oog. Terwijl ze die dag tot 2 keer toe hadden laten blijken dat ze niet in hem geloofden, dat hij niet was opgestaan. Nu zien ze hem. Jezus. Hun vriend, hun heiland, hij leeft. De Heer Jezus gaat niet voorbij aan dat ongeloof van hen. Er klinkt een woord van verwijt. De Heer Jezus spreekt het uit. Hij verweet hun ongelovigheid en hardheid van hart. Een scherpe terechtwijzing. Er zit geen woord Spaans bij voor die 11 discipelen. Zij hadden voorloper moeten zijn. Ze hadden de eerste moeten zijn die zich Jezus woord zouden herinneren dat hij zou opstaan. De discipelen hadden de eerste moeten zijn die de opstanding van Jezus Christus hadden moeten verkondigen in de wereld. Dat is ook de opdracht die ze zo meteen krijgen. Ze hadden het voorbeeld moeten zijn voor generaties gelovigen na hen. Voor hen die Jezus niet met eigen oog kunnen zien omdat hij in de hemel is. En toch zouden geloven. Op grond van het woord. Op grond van die tekst die de Heere God ons gegeven heeft. Omdat wij daarin Jezus zouden zien. In dat verwijt van Jezus klinkt ook voor ons een belangrijke les. Wat doe jij, wat doet u met die boodschap van Jezus' opstanding? Is die opstanding levensveranderend voor je? Letterlijk omdat je van dood levend werd. Ook steeds weer opnieuw. Dat je bemoedigd wordt door dat evangelie dat Jezus leeft. En dat hij het is die regeert, de werkelijkheid in zijn hand heeft. En als een herder zorg draagt voor zijn leerlingen. Het punt is vaak niet dat wij hem niet zien of niet horen. Tenzij we ons moedwillig onze ogen dicht houden of onze oren gestopt. We hebben aan de Bijbel genoeg om te weten wat nodig is om zalig te worden. Om een leerling van Jezus te zijn. Om daadwerkelijk te geloven in die nieuwe werkelijkheid van Pasen. Maar hoe vaak speelt onze ongelovigheid en hardheid van hart geen rol? Hoeveel ongeloof komen we nog tegen, binnen en buiten de kerk? Hoeveel klein geloof in het woord van Jezus komen we nog tegen en in het midden van de gemeente? Terwijl de Bijbel elke dag voor ons open ligt. Kunnen we vaak denken dat Jezus ver weg is, terwijl hij in ons hart woont? Proeven in dat woord van verwijt ook een toon van teleurstelling. Waarom hebben jullie niet vertrouwd op mijn woord? Ik heb het toch alles gezegd van tevoren. Neem je het spreken van Jezus ter harte. Niet het ene oor in en het andere uit. Maar oplettend. Met een open hart. Met gevouwen handen om de werking van de Heilige Geest. Heere, u spreekt, laat me luisteren. Heb je leren amen zeggen op zijn woord? Of blijf je verstokt en onbuigzaam? De Bijbel is eerlijk. Wie achterloos Jezus woord voorlaat het voor wat het is, komt zichzelf een keer tegen. En dat is het eerste. Wie Jezus' stem niet wil horen, die mist zoveel. Dan mis je die echte vreugde van Jezus' opstanding. Dan mis je die vreugde van dat je weet dat je vrede hebt met God, verzoend zijn met Hem. Je komt jezelf tegen. Wie ongelovig blijft en zijn hart verhardt, zal God een keer tegenkomen. Niet omdat het woord niet betrouwbaar was wat sprak over Hem. Maar omdat je het niet hebt willen aannemen. Dan klinkt in Jezus verwijt, in Jezus teleurstelling ook een oordeel door. Toch eindigen we daar vanmorgen niet mee. Wat Jezus verwijt is er niet op gericht om even zijn boosheid en zijn teleurstelling de discipelen te laten blijken. Nee, zijn verwijt is er altijd op gericht op bekering. Om het vanaf nu anders te doen. Om het wel te geloven. Dat geldt voor de discipelen, dat geldt ook voor u en voor jou. Dat is het appel van de prediking. Verhard u niet als u deze boodschap hoort, maar laat u leiden. Laat dat de kern van de prediking zijn vandaag. Als je hoort van Jezus' opstanding en hoe dat uw hart en uw leven vernieuwt. Verhard je niet als je het getuigenis van Jezus' opstanding hoort. Maar geloof in Hem en vind het leven in Hem. Hij is het zo waard om gediend te worden, want Hij is een goede meester. Het is het zo waard, omdat we in Hem alleen onze diepste vreugde en vrede vinden. Geloof dan zijn heil en troostrijk woord. Amen. We zingen Psalm 95, vers 4. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. Daar horen we dan ook die woorden in terug. Geroofd zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u lijden.